In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Vrijwel iedereen is dagelijks in de weer met producten van Apple, Google, Meta. Maar welke invloed hebben die techgiganten nog meer in onze maatschappij? Dat bespreken we zo. Nu eerst het brief, telefoon en telegraafgeheim in de grondwet wordt een telecommunicatiegeheim, dat is veel moderner. Een grondwetswijziging in die zin is gisteren voor de tweede keer door de Tweede Kamer aangenomen, moet nu alleen nog één keer door de Eerste Kamer heen. En daarin zitten trouwens ook zaken als het recht op een eerlijk proces en niet discrimineren op grond van seksuele geaardheid of handicap. Het lijkt logisch om de terminologie meer techniekneutraal te maken. Het is zelfs al twee keer eerder geprobeerd, in 1997 en in 2004. Maar is het ook echt nodig? Dat ga ik voorleggen aan vriend van de show en vandaag mijn co-host. U hoort hem al heel eventjes. Menno Wij, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Tech-jurist bij BDO Legal, welkom. Het is dus de derde poging dat ze iets willen veranderen aan artikel 13 van de grondwet. Want ja, dat is het. Waarom lukte dat eerder eigenlijk niet?
Omdat in eerdere pogingen de formulering tot twijfels leidde. Dus je hebt natuurlijk een heel proces, zeker bij grondwetwijzigingen. Dat is niet eventjes zomaar in de Kamer en klaar. Dus daar mogen heel veel instanties zich mee bemoeien.
Ja.
En in een eerdere variant had vooral de Raad van State, maar ook destijds Tweede en Eerste Kamer, hadden heel veel moeite met die formulering toen. Omdat er dus te onduidelijk werd met wat valt er nu wel of niet onder.
Ja, en dat hebben ze nu beter gedaan?
Ja, dat denk ik wel. Ik zal even spieken. Want de formulering was het geheim van, uiteraard briefgeheim, en dan het geheim van daarmee vergelijkbare communicatietechnieken. Dat was dus de onduidelijkheid. En je zei het net al in de aankondiging, het is nu gewoon duidelijk, gewoon telecommunicatiegeheim. En wat ik even heb teruggehaald is dat de Raad van State dan ook aangeeft, ja, het is onduidelijk wat er dan van die middelen onder kan vallen in die oude formulering. Ja. Er wordt ook iets bijgehaald met een vergelijking met als ik thuis in een huiskamer ben, moet ik voor mijn gevoel vertrouwelijk kunnen praten en communiceren. Maar sta ik aan de tap, staat letterlijk in dat stuk, dan moet ik snappen dat het wat minder zeg maar veilig is. Nou, die vergelijking kan je dus doortrekken met brieven. Volgens mij wisten mijn kinderen niet wat een ansichtkaart was. Maar een ansichtkaart, dus een brief in een gesloten envelop is ook anders dan een briefkaart of een ansichtkaart. Maar daar zat het probleem. Dat je in een poging, zeg maar technologie onafhankelijk, te formuleren, dat het toch onduidelijk wordt. En zodoende dus nu poging 3, die denk ik dan wel gaat lukken. Want de Raad van State heeft hiervan al gezegd, dit vinden wij prima.
Ja. Nou, wat er wel en niet onder valt, daar komen we nog op, denk ik. Maar is deze modernisering volgens jou noodzakelijk op dit moment?
Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik over nagedacht. Ik denk ja en nee. Ik had beloofd heel duidelijk te zijn. Hè, maar ik ga ook uitleggen waarom het ja en nee is.
Doe maar.
Ja, want natuurlijk, hè, op het moment dat er nu alleen nog maar staat, het is een briefgeheim of telegramgeheim. Wat mijn kinderen ook niet kennen, dat ben ik net. Maar anyway. Ja. Dat het dus duidelijk is dat het om een communicatiegeheim gaat. Dat is denk ik het ja-antwoord. Maar het was eigenlijk eerder al ook een beetje de interpretatie. Bijvoorbeeld in een strafrechtelijk vonnis, ik meen dat 2018, heeft de rechter ook al iets geroepen over chatberichten die nog niet geladen zijn en trekt die lijn door. En er zijn ook al heel veel juristen geweest die hebben gezegd, kom op. En er is natuurlijk een hele geschiedenis van 1997 en 2004, wat je ook zegt. Dus ja, de signalen dat dit er natuurlijk onder moest vallen, die waren er al. Maar ik denk met name dat het om de grondwet gaat, dat is natuurlijk toch een beetje de 10 geboden, het allerheilige qua
principes.
Wetgeving exact en principes, dat het klip en klaar moet zijn, dat dit er dus onder valt. Daar zit natuurlijk wel de noodzaak om het dan ook te doen.
Ja. En ook dat zo'n geheim zich niet per se beperkt tot papier, want die suggestie zat nogal sterk in het briefgeheim.
Ja, exact. Letterlijk. Klopt.
Goed. dat moet dus techniek neutraal worden. Dan denk je meteen, oké, dan alles wat je digitaal verstuurt valt ook onder een geheim. Maar zo heet wordt de soep dan ook weer niet gegeten, begrijp ik intussen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de dingen die we allemaal op dit moment eigenlijk het meest intensief gebruiken? De chatdiensten, de WhatsApps en de Signals en dergelijke.
Wat heel belangrijk is om te snappen is, en neem ook weer een brief, dit geheim zit op het transport als zodanig. Dus vroeger werd een brief van A naar B bezorgd en die transportfase, die is gedekt door zeg maar het ouderwetse briefgeheim. Dus nu we dat gaan oprekken naar meer zeg maar elektronische en digitale middelen, gaat het dus om dat transport. Dus op het moment dat er een bericht tussen jou en mij, neem gewoon even een chat. Stel dat wij via LinkedIn communiceren, een direct chat. Dan is het transport van dat bericht, dat valt onder zeg maar nu het vernieuwde briefgeheim. Maar het feit dat dat bericht daarvoor ergens nog ergens anders staat en daarna op jouw telefoon, is de envelop geopend en heb ik het stuk gelezen, als je weer even de vergelijking met de brief maakt. Dat valt er niet onder. Dat zijn dan weer ook andere artikelen in de grondwet. Maar het gaat echt sec om dat transport. En dat is ook eerder in die eerdere geschiedenis met de aanpassing tot stand gekomen, dat de Raad van State toen zei van maar we begrijpen destijds van de minister in de toelichting, er is het uploaden, er is het verzenden, er is het tijdelijk opslaan, dan is het daadwerkelijk het stukje transport.
Maar eigenlijk betekent het, als ik jou zo hoor, dat er wel een digitaal briefgeheim is, een telecommunicatiegeheim, maar zo te horen zijn er dan heel veel punten toch waarop je kunt zeggen van daar ligt die brief geopend te slingeren. Kortom, punten waar iemand die mee wil spieken toch een aangrijpingspunt heeft.
Ja, en dat is een hele expliciet is dus verkeersgegevens. Dus we hebben ook gegevens rondom het transport van een digitaal geheim bericht.
Metadata bericht genoemd.
Precies. Ja. En daarvan is gezegd, dat zie je overigens dan weer dus weer niet in de tekst. Je hebt net in de aankondiging helemaal letterlijk gewoon een nieuwe tekst opgelepeld. Daar haal je dat natuurlijk niet uit, maar ook weer bij de discussie in de Tweede Kamer recent, is dat wel aangekaart. En is de lijn, en die wijkt niet heel veel af van die eerdere pogingen, verkeersgegevens die uiteindelijk zeg maar ter herleiden zijn naar de inhoud van het bericht of daar zeg maar
zoals het adres
zijn
van een webpagina is dan een goed voorbeeld, hè?
Ja.
Leidt in sommige gevallen tenminste direct naar een pagina met inhoud.
Ja, precies. Dus kan je met verkeersgegevens iets omtrent de inhoud te weten komen, dan schuiven ze onder het briefgeheim.
Okay.
Is dat niet zo, vallen ze er niet onder. Daar zal echt nog wel in de toekomst ook duidelijkheid over moeten komen als rechters die zich over gaan buigen. Maar zo is nu de knip ten aanzien van bijvoorbeeld verkeersgegevens gezet.
Oké, dus er zijn allerlei vormen van elektronische communicatie, mag je dan misschien zeggen, maar data, die vallen dan niet onder dat briefgeheim. Maar jij zegt zelf al, dat staat niet als zodanig in die tekst in de grondwet. Maar hoe is dat dan eigenlijk wel vastgelegd? Want ik lees er inderdaad van alles over. Ook gegevens in de cloud vallen er niet onder, maar gegevens onderweg naar de cloud dan weer wel, want die zijn onderweg. Waar staat dan iets waar ik me op kan beroepen?
Ja. Artikel 13 nogmaals ziet dus op transport. Dat gaan we dus nu oprekken. Maar bijvoorbeeld artikel 10 van de grondwet gaat over eerbiediging van jou en mijn privacy, om het maar even plat te slaan.
Ja.
En dat blijkt dus ook weer uit de toelichting. Gaat het om de inhoud van die berichtgeving, dan is het 13. Gaat het niet om de inhoud, maar alles daaromheen, dan val je dus terug op artikel 10. En is het nog steeds zo dat je dus niet zomaar, ook niet als overheid, daar iets mee kan. Dus ik noem het maar even, denk ik, de gelaagdheid van onze grondwet. En dan moet je her en der even zoeken met Zirik bij het goede artikel, bij het goede loket, om het zo maar te
zeggen. Oké, een goede jurist die weet dat dan gewoon daar wel niet van toepassing is. Oké, nou is er een wet in de maak die het leven voor de geheime diensten makkelijker moet maken. De tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, heb ik ergens tevoorschijn gehaald. En dat gaat onder meer over bulk interceptie. Nou, dat bulk interceptie, dat klinkt ongeveer als het absolute tegenovergestelde van een briefgeheim. Dus staat die wet nou op gespannen voet met dat verbeterde briefgeheim, of niet?
Oh ja, die spanning is er altijd. Dus hoe het werkt is, ik had nog even mijn speakbriefje gekeken. Dus de aanbieder van zeg maar een communicatiemiddel valt onder 13... en het transport daarvan valt dus ook onder 13 van de grondwet... om het nog even proberen duidelijk te krijgen. Stel dat de overheid op een andere manier achter de inhoud wil komen... of nou ja, gerelateerde informatie, dan moet je dus naar het loket van artikel 10 van de grondwet. Die ziet op inbiediging zeg maar, van jou en mijn privacy. Dat is nog even voor dat verhaal. Wat vervolgens de bedoeling is, is dat de rechter gaat over de toestemming... mag je zomaar inbreken in dat geheim, hè, in dat telecommunicatiegeheim... of in dat geheime bericht. Tenzij de staatsveiligheid op het spel staat... dan is de route dat die minister daarvoor nou ja, een goedkeuring moet geven. Ook daar is in het verleden met dit hele wetsvoorstel natuurlijk wel kritiek op geweest. Want ja, moeten we toch niet met z'n allen naar een onafhankelijke rechter. Maar goed, onder omstandigheden is er dus wel een opening vanuit de minister. Terug naar jouw vraag. Ja, dan is natuurlijk een sleepnet met bulkdata, et cetera. Natuurlijk staat het op gespannen voet met dan wel het briefgeheim of het uitgebreid. Ja,
maar dat grondwetartikel, ook de nieuwe versie volgens mij... die maakt inderdaad wel een uitzondering. Er is een telecommunicatiegeheim... behalve in de gevallen door de wet bepaald of iets dergelijks.
Precies.
En dat is waar de geheime diensten binnen kunnen komen.
Exact. En op de pagina van de Rijksoverheid... wordt dat dan weer eventjes voor iedereen simpel uitgelegd. En die zegt, en dat is ook precies hoe het zit... hoofdregel is, de rechter gaat over de vraag... of nou ja, telecommunicatiegeheim, sorry, het briefgeheim... worden opengebroken. Ja. Gaat het om de staatsveiligheid, dan is er de route toestemming minister. Maar daar zitten natuurlijk nog steeds wel allemaal waarborgen op. En ja, dat noem ik daar een beetje het kat-en-muisspel. Dat wordt natuurlijk vanuit justitie en de overheid wel geprobeerd om dat een beetje op te rekken. Gezien dat technologie en innovatie natuurlijk ook niet stilstaat. Ja, die begrijp ik wel.
Ja, en dan gaan er clubs eventueel rechtszaken voeren en komt de jurisprudentie die dat
zeker,
allemaal weer verder
absoluut,
verduidelijkt.
Ja, en dat is goed.
Ja, oké. Okay. Wat gaat die grondwetswijziging die dan nou ja, nog even door de Eerste Kamer moet. En het zal wel even duren voor het ook echt geld. Maar wat gaat die voor ons gewone burgers betekenen?
Nou ja, de bevestiging dat je, zoals het ook zo mooi op de website van de Rijksoverheid staat... dat je het vertrouwelijk moet kunnen communiceren. En dat dat verder gaat dan ouderwets papier, wat je net al zei. En dat daar dus nu, ja, als het goed is, helderheid over is gekomen... Als ik mezelf hoor antwoord, denk ik, ja, ik twijfel daar dus wel weer over. Als we sinds schrik niet 1997, toen studeerde ik af.
Je twijfelt Herbert. Over of het allemaal wel uitmaakt, hoor ik dat goed?
Ja, vanuit twee invalshoeken. Namelijk één, was die interpretatie al niet een beetje meegegeven in de loop der tijd? Dat is één. Twee, dus die geschiedenis. We leven nu 2022. Als je de eerste poging in 1997 hebt gedaan... dan hebben we het over een tijdsbestek van 15 jaar om iets heel simpels. Als je ook kijkt naar gewoon de tekst. Het is, nou, ze hebben het goed weten plat te slaan, maar het is een hele simpele tekstvoorstel. Dus dat ligt kennelijk wel veel complexer. Ja, wat is dan de behoefte vanuit de praktijk? Dat, en dat zei Christ ook tegen Joe volgens mij. Ik ga er nu ook al als burger van uit. Ja, sorry. Ja. Ik ga er nu als burger ook van uit dat er niet zomaar van alles en nog wat kan worden ingebroken in ja, dat zeg maar vertrouwelijke communicatiegeheim, als ik het zo mag noemen. Dus waarom hebben we dan dit nodig? Maar...
Nou, er waren de politici die vonden van wel. En in elk geval is het nu, heeft zijn beslag bijna gekregen. En dat digitale briefgeheim, dat is in elk geval als telecommunicatiegeheim straks in de grondwet vastgelegd. Dankjewel voor dit moment. Tech-jurist Menno Wij blijft erbij. Je bent mijn co-host.
Ja.
En we gaan het nog over allerlei andere dingen hebben.
Herbert Blankenstein.
We noemden Big Tech al volgens mij. Hoe ver reikt de invloed van de grote techbedrijven zoals Apple en Alphabet op publieke domeinen in onze samenleving? Dat is waar we nu naar gaan kijken. De zorg bijvoorbeeld, het onderwijs. Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een digitaal instrument gemaakt om die mogelijk ongewenste invloed in kaart te brengen. De Sphere Transgression Watch. En om die toe te lichten is nu op afstand bij ons Marten Stevens, postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Welkom Marten.
Ja, hallo. Hartstikke hallo. Leuk.
Ja, fijn dat je bij BNR Digitaal bent. Jullie website, Sphere Transgression Watch. Het is een soort online inventaris van nieuwsartikelen... die vertellen wat waar grote techbedrijven buiten hun oevers treden, zou je kunnen zeggen. Is dat vooral wat het is? Wat is dat onderzoek dat jullie daaraan doen?
Ja, klopt helemaal. We willen graag deze online digitale tool. De website is gemaakt in het, hebben we ontwikkeld in het kader van een vijfjarig Europees gefinancierd onderzoek. Waarin we onderzoek doen naar hoe de grote techbedrijven, hoe zij de zorg en biomedisch onderzoek beïnvloeden. Ja. Maar terwijl we dat aan het doen waren, kwamen we talloze voorbeelden tegen. Maar van de zorg, maar ook van vele andere domeinen in de samenleving. En we dachten, we willen iets met deze data, we moeten daar iets mee. En toen hebben we dus deze digitale tool ontwikkeld.
Ja, noem eens een paar voorbeelden van technologiebedrijven die je zou zeggen, merkwaardige domeinen opduiken.
Ja, er zijn echt talloze voorbeelden. Ik specialiseer me met name op de zorg. Dus ik zit het beste in de zorginitiatieven. Wat je ziet is bijvoorbeeld
Microsoft, Apple. Daar komen we die tegen bijvoorbeeld.
Nou, Microsoft komen we tegen. Die ontwikkelen wearables voor de zorg. Daar zijn ze in ieder geval in 2014 mee bezig geweest. Maar ze zijn nu ook bezig met allerlei initiatieven om biomedische teksten automatisch te analyseren. Alexa van Amazon, dat is een virtuele assistent. Die kun je nu gebruiken om vragen te stellen en contact op te nemen met je arts. Facebook heeft een hele organisatie die zich bezighoudt met het financieren van biomedisch onderzoek. Ja. En bijvoorbeeld het bedrijf 23andMe, dat genetische zelftest aanbiedt, houdt zich nu ook bezig met medicijnontwikkeling. En dit zijn echt enkele van talloze voorbeelden die we verzameld hebben.
Ja. Wat was het oorspronkelijke doel van het onderzoek dat jullie doen?
Zoals ik al zei, we willen beter begrijpen wat het betekent dat deze techbedrijven een steeds grotere invloed hebben op bijvoorbeeld de gezondheidszorg en nu ook breder op andere domeinen. En we willen vooral ook begrijpen welke normen en waarden veranderen en hoe bepaalde ethische principes veranderen. Kijk, een bekend voorbeeld dat we wel gebruiken is je hebt bijvoorbeeld de thuiszorg. En de verpleegkundige die komt bij je thuis om je te verzorgen. En goede zorg in die context betekent een kopje koffie drinken. Betekent het gesprek aangaan met de patiënt. Maar als je die zorg vervangt door een robot die alles heel efficiënt doet, dan komen verschillende waarden. Ja. Die komen in conflict. Enerzijds de goede zorg leveren en anderzijds de efficiëntie. En op die manier zien wij nu ook deze techbedrijven, als die naar allerlei andere domeinen treden, dat er soortgelijke conflicten optreden.
Ja. Mijn co-host Menno Wij heeft een vraag.
Ja, dag Marten, Menno hier. Ja. Is er iets vanuit, want jij zit in de zorg, begrijp ik, is er dan ook iets waar je zorgen om maakt qua ontwikkelingen die je ziet dat Big Tech, zeg maar, dat domein betreedt?
Er zijn talloze ik maak me echt wel zorgen. Kijk, en begrijp me niet verkeerd, ze brengen ook een hoop innovatie met zich mee en vooruitgang. Ik bedoel, het is echt niet per se de technologische vooruitgang is echt heel bijzonder wat we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Alleen samengenomen maak ik me wel zorgen. Want wat vinden we er eigenlijk van dat zij toch wel steeds vaker onderzoeksagendas bepalen? Ja. Dat er allerlei afhankelijkheden ontstaan. Dat zij een heel machtige positie voor zichzelf creëren.
Ja, en misschien ook werken aan hun eigen afzetmarkt.
Ja, zeker. En zij hebben gewoon een heel veel technische expertise, technische kennis. En wat je ziet is dat ze nu die kennis eigenlijk gebruiken om invloed te krijgen in allerlei domeinen die aan het digitaliseren zijn. Dus bijvoorbeeld zorg, onderwijs, maar ook agricultuur, mobiliteit, noem maar op.
En is dan je zorg ook dat wij als burgers misschien te weinig doorhebben hoe zij zijn verweven in ons dagelijks leven? Dus wil je voor bewustheid zorgen dat snappen met z'n allen wat deze big tech allemaal aan het doen is?
Ja, zeker. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat ziekenhuis A die experimenteert met een smartwatch, een slim horloge in hun zorg. Ja. Instelling B die heeft onderzoek gefinancierd door een bepaalde tech-instelling. En dokter C denkt, ik start met een nieuwe app. Maar van elkaar weten ze dat helemaal niet. Hmm. En juist die geaggregeerde, we willen graag het overkoepelende beeld laten zien.
Ja, ja, ja.
En daarmee.
Die gevaren, heb je ook ideeën over hoe je die zou kunnen beteugelen en hoe jullie onderzoek daarbij zou kunnen helpen?
Ja, Zeker. En daar is ook nog wel meer onderzoek voor nodig.
Ja.
Dit initiatief is met name voor meer inzicht te geven.
Okay, ja.
En we zijn nog bezig ook met meer onderzoek naar hoe veranderen de domeinen dan precies. Maar het is, ja, als je het aan mij vraagt, duidelijk dat hier zowel regelgeving nodig is op lokaal, nationaal en Europees niveau. En als we zelf die spelregels niet opstellen, dan hebben we grote kans dat het voor ons door die techbedrijven wordt gedaan.
Ja, maar heb je ook denkbeelden over hoe die spelregels eruit zouden moeten zien? Hoe we die beperkingen vorm kunnen geven? Of moet het onderzoek dat nog laten merken?
Nou, waar je bijvoorbeeld aan zou kunnen denken, maar goed, dit zijn eerste ideeën van ons, mm-hmm. is dat je bijvoorbeeld zegt, wij willen een nieuw initiatief starten. Google, kom erbij, want je hebt veel expertise. Maar we schakelen je in om alleen de techniek te leveren, of alleen de data te helpen te verzamelen, of alleen de data te analyseren. Dat je dat soort onderdelen scheidt. En dat zul je waarschijnlijk per initiatief ook deels moeten doen.
Ja, je hebt onderzoekers in Amerika gesproken die gewerkt hebben met een instrument dat Apple heeft geïntroduceerd, een research kit gebruikt voor medisch onderzoek. Wat hebben die vastgesteld?
Ja, klopt. Dus in 2015 heeft Apple Apple Research Kit ontwikkeld. En dit was natuurlijk heel bijzonder, want zij bedachten in 2015... die telefoon die wij hebben, die kunnen we ook op een nieuwe manier gebruiken door onderzoek mee te doen. Dus vragenlijsten, kleine testjes op te ontwikkelen.
Ja.
En dat werd enthousiast ontvangen door heel veel onderzoekers. En die waren gecharmeerd. Die dachten, dat is een heel efficiënte manier. En Apple kan me ook helpen.
En zat er ook een keerzijde aan?
Het verandert wel dingen in het onderzoek doen. En het is wel... het zorgt eigenlijk, je wordt afhankelijk van een infrastructuur die Apple levert, die zo'n techbedrijf levert.
Ja, dat begrijp
ik. En op dit moment is er heel veel aandacht. Als we het vaak hebben over dit soort samenwerkingen, gaat het vaak om, denken mensen aan privacy of databescherming. Maar in het voorbeeld van Apple Research Kit is dat eigenlijk prima, is dat eigenlijk niet het belangrijkste issue. Omdat Apple heeft helemaal geen toegang tot de onderzoeksdata die via hun infrastructuur verzameld worden.
Ja.
Kijk breder, dat is wat we willen.
Okay, en daar gaan jullie met je onderzoek aan bijdragen. Dat onderzoek dat gaat door. Er is de website Sphere Transgression Watch. En mensen kunnen daar hun eigen vormen van buiten hun oevers tredende techbedrijven ook inleveren, als ik het goed begrijp.
Ja, zeker. Dat willen we ook graag. Hè? Journalisten, geïnteresseerden, onderzoekers, kom met je voorbeelden en help ons deze database verder compleet te maken of aan te vullen. En ga ook je eigen onderzoeksvragen hiermee beantwoorden.
Uitstekend. Hartelijk bedankt. Marten Stevens, postdoctoraal onderzoeker van de Radboud Universiteit.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom terug bij BNR Digitaal. De Electronic Entertainment Expo is de belangrijkste gamebeurs ter wereld. Maar na twee zware coronajaren en dus twee maal dat het event werd afgelast, heeft het er alle schijn van dat de E3 nooit meer terugkomt. Om te bespreken of dat echt zo is, staat hier alvast collega Joe van Buurik, BNR's techredacteur en game-expert. Goed dat je er alvast bent,
ja,
Joe.
Heel graag. Leuk, Herbert.
Ja, en bij ons is ook nog steeds mijn co-host, techjurist Menno Wij van Video Legal. Menno. Maar eerst, elektrische auto's onderscheiden zich onder meer van modellen op brandstof, omdat ze geen of bijna geen geluid maken. Toch is dat niet helemaal waar, in elk geval als het aan BMW ligt. En om dat beter te begrijpen ben ik ingestapt bij BNR-collega Meinder Schut van de Nationale Autoshow in...
Laat mij maar even.
Hij maakt een geluid, ja. Meinder, wat is dit voor een auto?
Dit is een BMW i4. Een volledig elektrische auto van BMW. En het aardige van deze auto voor... misschien meer de petrolhead onder ons, is dat het op een echte auto lijkt. Dit voelt een beetje als de BMW 4 Serie Grand Coupé. Dus een auto zoals je misschien ook wel van een BMW mag verwachten. Alleen, met dat verschil, Hij is wel volledig elektrisch.
Laat maar eens zien, laat maar eens horen.
Oh ja.
De acceleratie. Ja,
altijd. We doen het nu nog even in de parkeergarage. Ik zal straks even netjes buiten doen op de openbare weg. Alles natuurlijk keurig binnen de geoorloofde snelheden.
Oké, dus een elektrische auto. Maar we gaan het hier hebben over een bijzonder selling point van dit exemplaar.
Ja, dat klopt. En dat is het geluid. En je begrijpt dat een auto met een elektromotor minder geluid maakt dan een auto met een verbrandingsmotor.
Een groot selling point toch, hè?
Nou ja, dat is wat petrolheads natuurlijk wel prettig vinden. De ouderwetse motorgeluid, het gegrom, het gebrul.
Oh, wacht even, dat wil je juist wel.
Ik vind het wel prettig.
Jij vindt dat een feature? Ik vind het een bug, mijn het.
De ouderwetse motor vind jij een bug? Nou ja, oké. Maar ik vind het wel prettig. Het is natuurlijk belangrijk. Geluid bij auto's is gewoon heel erg belangrijk. Zowel binnen de auto als buiten de auto. Groot probleem met een elektrische auto. Zeker als hij langzaam rijdt, dan hoor je hem niet aan de buitenkant. En dat is gevaarlijk. Dus tussen de 20 en de 30 km per uur, juist in woonwijken, als je dan een auto niet aan hoort komen, ja, dan kan dat heel gevaarlijk zijn. Want er zijn mensen niet opgelet. En met een verbrandingsmotor heb je dat probleem natuurlijk niet. Boven de 20 km per uur heb je dat probleem sowieso al niet meer. Want dan maakt de auto, of die nou elektrisch is of met een verbrandingsmotor, maakt die zoveel geluid door de wielen op het wegdek. En
je hebt toch geen tijd. En je hebt toch geen tijd om weg te springen.
Nee, precies. Dus het is toch al kansloos. Dus maar goed. Dus alles wat onder die 20 km per uur zit, dat is voor de buitenkant van belang dat zij de auto aan horen komen. Daarbuiten, om die snelheidservaring te hebben met een auto, is het wel fijn als je niet alleen feedback krijgt van het stuur en van wat je ziet, maar ook van wat je hoort bij een auto. En dat hebben ze bij deze BMW i4 wat mij betreft wel heel erg goed gedaan. Waardoor het onderscheid tussen een batterij-elektrische BMW en een BMW met een verbrandingsmotor eigenlijk bijna verdwijnt. Okay. Qua beleving.
Er zijn dus twee geluidstrucs uitgehaald. Eén is voor als je langzaam rijdt om voetgangers te waarschuwen. En één als je snel rijdt om jouzelf een snelheidsbeleving te geven. Met een beetje.
Het hoeft niet eens per se een snelheidsbeleving te zijn. Hè, want je hoort het ook al als je langzamer rijdt.
Kom maar op.
Je hoort iets hier wat lijkt op een motorgeluid. Het is nog niet hetzelfde als een hele dikke V8 bijvoorbeeld, waardoor de ruiten gaan trillen van de gebouwen om je heen. Maar het geeft in ieder geval een logisch gevoel wat hoort bij autorijden. In ieder geval wat mijn generatie en jouw generatie misschien wel gewend zijn of waren bij wat je zou moeten horen bij een auto die accelereert. Wat er gebeurt bij batterij-elektrische auto's die natuurlijk gelijk vol vermogen hebben, is dat ze ontzettend hard weg kunnen en mensen niet altijd realiseren hoe hard ze rijden, omdat ze die feedback van het geluid niet krijgen.
In die zin is het ook een soort waarschuwing, hè joh?
Ik denk dat dat wel een rol speelt, inderdaad. Dat kan helpen. Buiten dat is het gewoon wel een prettig geluid, natuurlijk.
Vind jij?
Ja, vind ik wel. We gaan het zo even proberen als ik een beetje ruimte heb op de weg. Het is wat druk hier. Maar je hoort stil in de achtergrond lijkt het alsof je een verbrandingsmotor.
Ja, en toch dat je zegt best wel een stille motor.
Ja, maar het is ook een elektromotor op de achterwielen, ja. Het wordt niet opeens.
Een deel van wat wij horen is blijkbaar nu toch elektronisch gegenereerd.
Ja, het komt gewoon uit de boxen. Ja. Dit. En je hoort wel, het is geen verbrandingsmotor, hè? Je hoort dat het gefabriceerd is.
Dat is wel heel bijzonder. Het is, je associeert het inderdaad met elektromotor, maar het is toch uit de boxen. Bijzonder.
Bijzonder. En vooral wat knap is dat het heel erg gekoppeld is aan hoe ver je het gaspedaal, het stroompedaal indrukt. Dus het geluid klopt met de versnelling van de auto.
Ik begrijp
het. Dat is wel en leuk, maar ik denk ook prettig.
Ik heb gehoord dat ze hier zelfs een componist voor hebben ingeschakeld.
Ja, Hans Zimmer, een bekende componist. Ja, weet je, dat is voor mij wat meer een marketingtruc, hoor. sound design en auto's horen eigenlijk al van oudsher heel erg bij elkaar. En dat zat vroeger meer in hoe klinkt een deur als die dicht gaat? Hoe klinkt een raampje als dat open gaat? Daar wordt bij, zeker de premium merken, wordt er gewoon ontzettend over nagedacht. En er worden hartstikke dure componisten voor ingezet die daar gespecialiseerd in zijn. Ja, en hiervoor hebben ze dan bekende componist ingehuurd. En dat gaat met name om wat andere geluidjes ook, hoor. Maar er zit wel een hele gedachte achter. Wat je net hoorde met dat motorgeluid. Je hoort dat het geen verbrandingsmotor is. Toch hoor je die associatie. En daar zit een hele merkbeleving achter. En dat zit zelfs bij het geluid dat er buiten de auto is, hè, voor die voetgangers. Daar zit ook een soort merkbeleving in.
Voor de voetgangers?
Ja, wat die merken,
BMW,
wat die merken willen hebben, dat je het geluid hoort, dat je er gelijk denkt, oh, BMW. Of, oh, Mercedes. Elon Musk is daar weer wat apart in, hè, zoals je wel zult begrijpen. Die heeft ook, dat heet dan de boombox, in de Tesla ingebouwd. Daar kon je ook bijvoorbeeld scheten af laten horen. Of een mekkerende geit bijvoorbeeld. Of La Cucaracha, dat nummertje. Ja, dat mag niet meer overigens. En er is over nagedacht of alle elektrische auto's aan de buitenkant hetzelfde moesten klinken. Daar zijn ze gelukkig wat mij betreft niet in meegegaan met de EU en de auto-industrie. Daar zijn afspraken over gemaakt. Dus ze mogen wel een eigen geluid maken. Maar je moet ook weer niet denken dat het een heel bijzonder geluid is. Meestal is het toch een beetje een optrekkende metro. Zo klinkt het een beetje.
Maar nou, heb jij dus over keuzes die zijn gemaakt, over wat voor geluid. Toen ik dit hoorde over deze feature, toen dacht ik ook, wat kun je eigenlijk zelf instellen? Kun je het volume of bij welke snelheid het begint of ophoudt? Of bijvoorbeeld ook welk geluidje het is? Heb je daar zelf nog wat over te zeggen als automobilist?
Ja, je hebt er wel wat over te zeggen. Niet heel veel in deze configuratie. Je ziet natuurlijk dat ik een soort dubbele iPad voor mijn neus heb hier. Hè? En daar kan van alles mee. En ik denk dat de meeste chauffeurs, eigenaren van deze auto, misschien een tiende gaan gebruiken van wat er mogelijk is.
Allemaal. Luistert naar BNR, staat hier ook, zie ik.
Ja, uiteraard. Maar je kunt heel veel door zo'n menu heen. En deze is gekoppeld dan aan de instellingen van de auto. Dus je kunt, hij staat nu in sportstand, omdat je dan het meeste geluid hoort.
Ja.
Je hebt ook een comfortstand. Ja, dan zegt hij gewoon, dan brengen we dat geluid wat omlaag. Want dan heb je kennelijk behoefte aan comfort. Wil je misschien ook luisteren wat er gezegd wordt bij BNR Digitaal? Kan gebeuren natuurlijk.
Ja. Soms wel.
Ja.
Nee, maar die geit bijvoorbeeld, of zelf opgenomen geluid. Ik heb zelf wel eens leuke vogelgeluiden. Dat krijg je niet door hier, of wel?
Nee, dat gaat niet zo gauw lukken. Ik denk misschien dat jij die auto nog wel kunt hacken. Of dat je daar mensen voor getwijfeld die dat kunnen doen.
Dat dus, zeker.
Weet je, uiteindelijk zijn het natuurlijk gewoon computers. Dus uiteindelijk moet alles mogelijk zijn. Alleen, er zijn zeker voor de buitenkant van de auto zijn wettelijke bepalingen. Dat mag niet zomaar alles zijn. En ze willen ook natuurlijk niet dat voetgangers zich helemaal het leplazen schrikken als hun auto aankomt. Dat er een hypersonisch geluid uitkomt of zo. Dus dat zijn altijd heel beperkt soort geluiden. Dat je wel gelijk door hebt, oh, daar komt iets aan. Maar dat je ook niet helemaal het hoedje schikt. Je ziet hier dat ik bij Iconic Sounds zit in het systeem. Het staat nu aan. Dan hoor je dat motorgeluid. Als ik hem nou eens uitzet. Even benieuwd wat er dan gebeurt. Dan hoor je niet dat motorgeluid.
Aanmerkelijk minder, ja.
Aanmerkelijk minder.
Wat rijwind hoor ik eigenlijk.
Ja, eigenlijk is dat dus alleen het geluid van de wielen op het asfalt en de rijwind. En dat is eigenlijk het grote verschil voor de bestuurder in de auto. Aan de buitenkant hoor je nog steeds wel geluid, hè, voor de voetgangers en de mensen op de fiets. Dat ze je wel horen aankomen, ondanks het feit dat je elektrisch rijdt.
In elk geval niet als bij een telefoon dat je keuze hebt uit 1000 ringtones.
Nee, helaas voor jou.
Voor mij?
Ja, ik zou er nog echt een dikke V8 in zetten. Brullend.
Nou ja, zo heeft iedereen zijn wensen, hè?
Ja, precies.
Zo is dat. Met dank aan Meindert Schut, BNR-collega. Menno Wijn, mijn co-host hier vandaag in BNR Digitaal. Ja. Rij jij elektrisch?
Nee.
Oké, dus ik kan jou niet vragen of jij dergelijk...
Sorry. Nou, ik ook niet hoor, moet ik gelijk zeggen. Ik ben wel een beetje petrolhead nadat ik gamer ben. Ik vind het wel leuk om te horen dat
hier... Buren kan het woord trouwens.
Ja, dat hier werk van wordt gemaakt om het een beetje sexier te maken om elektrisch te rijden.
Ja, wat, zou dit toevoegen aan jouw rijbeleving of hoe je het ook wil?
Ja, absoluut. Ja, nee, maar dat is wat mij net zegt. Het is ook gewoon een beetje de beleving van het rijden naast het veiligheidsaspect van andere mensen in het verkeer. Dus het is alleen maar leuk dat dit ook gebeurt. Alleen het is kunstmatig. Maar dat hoort erbij. Digitaal.
De meeste grote nieuwe videogames gaan we het nu over hebben. Werden decennia lang aangekondigd op de Electronic Entertainment Expo, oftewel de E3. Die vond sinds 1995 elk jaar vlak voor de zomer plaats in Californië. En ik zeg vond, want door de coronapandemie heeft de E3 twee jaar niet fysiek kunnen doorgaan. En onlangs kwam dan het bericht dat ook de editie van 2022 definitief niet doorgaat. Zelfs niet als digitale variant. Wat betekent dat voor dat instituut in de videogame- en tech-industrie? Is dit de nagel in de doodkist van de E3? Vragen we nu aan Jo van Buren. Ik hoorde hem al, onze eigen game-expert. Zeg het maar, is de E3 echt dood nu?
Letterlijk een jaar geleden kreeg ik precies dezelfde vraag. Want toen zaten we nog midden in die pandemie. Ja. Nu lijkt corona niet eens de belangrijkste factor. Want dat is on its way out op het moment. Het seizoenseffect, zullen we maar zeggen ook. Ja. Maar het is meer een kwestie van waar de industrie behoefte aan heeft. En die behoefte lijkt niet meer te zijn een grootschalig evenement in Los Angeles.
Oké, hoe zou je...
Dat verbaast mij. Sorry dat je onderbreekt, Herbert. Ja. Nee, dat verbaast mij.
Waarom?
Ik zou denken dat je daar wel behoefte aan hebt. Dat je daar met z'n allen bij elkaar wil komen en wil over de nieuwe games en ontwikkelingen. Maar even los van dat we allemaal in ons hok hebben gezeten. Maar bij mij, het idee van gaming en dat je dan bij elkaar komt, dat gevoel van delen en interactie.
Laat ik het zo zeggen, zijn er inmiddels alweer juristenconventies waar jij mensen in zakelijke hoedanigheid weer informeel kan spreken ook?
Ja, en dat... dat vond ik even nogmaals los van dat je dan weer even uitgelaten mag worden. Maar dat vond ik ook wel echt heel fijn. En je kan dat breder trekken. Maar ik denk ook vanuit gaming nogmaals dat je dat... Echt wel, het verrast me gewoon.
Maar heeft het dan misschien mee te maken, Joe, dat juist gamers heel erg gewend zijn al aan die digitale interactie?
Ja, dat denk ik. Want games spelen zich nou eenmaal in de digitale ruimte af. Eigenlijk per definitie, afgezien van wat uitzonderingen. En het feit dat de E3 altijd als handelsbeurs is opgezet. Mm. De organisatie dachten, de ESA, die wilde echt een eigen gelegenheid om eigenlijk voor B2B-doeleinden partijen bij elkaar te brengen. Retailers vooral, om te kijken welke games en hardware ze in de winkelschappen moesten gaan leggen. Maar ook voor journalisten, zoals ik, om vroege versies van games te spelen, ontwikkelaars te spreken, daarmee ook weer exposure voor die games te genereren, waar de retailers ook weer baat bij hebben. Dat is een beetje de carousel die daar altijd heeft plaatsgevonden.
Ja, en je bent er ook wel eens geweest, hè? Was dat leuk?
Ja, hartstikke. Dat is bijna 10 jaar geleden.
Toch wel dus.
In LA. Ja, absoluut. Dat was ook net het jaar dat net de nieuwe PlayStation 4 en Xbox One waren onthuld. En daar kon ik ze dus ook als een van de eerste wereld testen. Dat is een hele belevenis, vooral als je in je jeugd al gamer bent en er altijd over leest en hoort. Dan ben je er eindelijk bij, kun je luisteren, spelen. En vooral ook heel veel mensen spreken, makers van games en ook mensen van uitgevers over hun strategieën. Dus dat is toch wel een belangrijk onderdeel van dat gebeuren.
Ja. En menselijke interactie heb je daar dan ook uitgebreid kunnen beleven?
Ja, nou ja, dat is wat Menno zegt. Dat is inderdaad absoluut heel erg waardevol. Dat zijn we tijdens de coronapandemie, ondanks dat het miste, ook wel een beetje verloren in sommige sectoren misschien. Dan is de behoefte nog wel, maar de noodzaak is minder groot, want er is zo lang zoveel geleund op digitale communicatie. Het is wel daar iconische mensen spreken, ook al is het maar 10 minuten die je normaal niet spreekt. Het enige ding is dat voor die mensen het vaak heel vervelend was, want die moeten in een week lang letterlijk elke dag 15 keer hetzelfde verhaal afdraaien.
Standhouders.
Ja, de makers.
Dat is niet alleen op de E3 trouwens, nee, heb ik al vaker gedacht van jongen, wat een baan.
Ja. Tuurlijk, maar ook juist die gamemakers, en die willen gewoon op hun op een kantoor die spellen maken en niet het verhaal vertellen. Zin ook wel, maar op een gegeven moment merkte je echt wel dat het sleets werd. En het is ook al gelegenheid voor borrels en feestjes. Wat ik zei, informele overleggen. Dat was overigens, als je kijkt, 10, 15 jaar geleden echt exorbitant. Dat er celebrities, drank, ook nog wel andere genotsmiddelen.
Dansmaricus.
Zeker. Dat er allemaal weer aangerukt.
Met ook booth babes.
Zeker. Om gamejournalisten. Nee, maar zeker. Absoluut. Dat was inherent. Is dat onbestaanbaar, om het zo te zeggen. Dat doen we niet meer. En dat
is niet toe tijdperk.
Nee, dat heeft gewoon geen plek meer.
Is dat echt afgeschaft? Ja, even los van de E3.
Maar... Ja. Nee, ja. De game-industrie is veel inclusiever geworden ook. Ja. En veel breder en serieuzer.
Aan de aanleiding van de nodige schandalen trouwens.
Ook dat, maar, ja,
dat is een ander verhaal.
15 jaar geleden, als je zei, doe mij maar een alcoholvrij biertje, dan werd je ook uitgelachen. Dat is nu terecht volledig geaccepteerd. Nee, kijk, en dat is goed.
Zeker 15 jaar geleden was, 20 jaar geleden was game nog heel erg een mannelijk aangelegenheid. Tenminste, zo werd het gebracht door de uitgevers. Dus inderdaad, schaars geklede dames, veel drank. En dat is sowieso een ontwikkeling die de afgelopen 10 jaar helemaal is veranderd. Ja. Maar goed, dat zegt ook iets over de noodzaak om zo'n evenement nog te laten
plaatsen. En nou is vorig jaar de E3 dus in digitale vorm geweest. Was dat wel of niet een succes?
Nou, zoals wel vaker met digitale alternatieven, niet per definitie. Mm-hmm. In dit geval eigenlijk helemaal niet. Ja, het was er, maar het was niet de E3 zoals de E3 men gewend was dat de E3 was. Weet je, dit was iets heel anders. En dan was er tegelijkertijd in de afgelopen jaren een ander initiatief opgekomen, het Summer Game Fest. Dat is van een vrij bekende gamejournalist, of eigenlijk promotor moet ik zeggen, Jeff Keighley. En die had dat eigenlijk al ingevuld. Die had al die uitgevers op zijn hand om te zeggen, jongens, we gaan een hele grote livestream doen in juni. En dan krijg je daar nog exposure. En ik heb mediapartnerschappen hier en daar. Dus ja, dan is de rol van de E3 om ook die virtuele evenknie te brengen, is dan al gauw uitgespeeld. Want ja, dat is dan eigenlijk een dinosaurus die denkt, ik ga innoveren, terwijl de innovatie al de andere gedaan is. ESA heeft overigens wel gezegd dat ze volgend jaar willen terugkeren met een showcase. Dus een beurs, zowel fysiek als digitaal. Maar ik betwijfel of dat nu wel heel
veel... Of ze dat echt gaan doen.
Worden. Ja, nou, of het een succes gaat worden. Ze zullen het proberen, maar je zal zien dat we over een jaar hetzelfde gesprek voeren.
Ja, nou heb je allerlei partijen die betrokken zijn. Je hebt journalisten, je hebt de uitgevers, je hebt de retailers, je hebt misschien de gamers zelf. Wie pissen nou naast de pot? Als die E3 niet terugkomt,
De retailers. Maar de retailers pissen sowieso steeds meer naast de pot. Omdat de digitale distributie van games steeds meer gemeengoed is geworden. Steeds meer mensen kopen hun games rechtstreeks in de digitale winkels van platformhouders. Dus ja, die waren al een beetje aan de zijlijn geraakt. Ja. En de uitgevers hebben zoiets, wacht even, we hebben internet. We kunnen rechtstreeks, rechtstreeks communiceren. Nintendo, PlayStation hebben al jaren hun eigen livestreams. EA en Ubisoft zijn het ook gaan doen. En gisteren nog hadden we een presentatie van Epic Games, bekend van Fortnite, met de nieuwe Unreal Engine 5, die ook in de filmindustrie wordt gebruikt. Doen ze gewoon een eigen feestje.
Waarmee jij eigenlijk ook al zegt dat jij als gamingjournalist toch wel aan je trekken komt wat betreft onaffe versies, bijna affe versies, net affe versies. Ja. Om dat allemaal lekker te spelen, dat doe je dan gewoon in sessies met de uitgever.
Ja, er zijn af en toe nog wat besloten videocalls. Je kan een demo op je PC of een beta dan installeren om eens te kijken hoe het ongeveer gaat werken. Maar dat wordt ook steeds meer mogelijk voor de consument. Vroeger was dat echt op PC's, demo's en vroege versies spelen. Maar nu doet Microsoft dat ook met de Xbox spelcomputer. En Nintendo doet het met de Switch. Games die echt pas maanden later uitkomen, al zo vroeg een voorproefje beschikbaar stellen. Ja, dat is natuurlijk veel slimmer dan dat hele circus optuigen. Dus rechtstreeks mensen hun games laten proberen.
Ja, dan gaat de slinger... Jij wou eens vragen?
Nee, ga gaan.
De slinger... wat betreft fysieke evenementen, gaat dan nu eventjes de kant op van dit doen we niet meer. Nee. Komt hij nog terug?
Nou, hij is al wel een beetje terug voor makers en uitgevers. Er zijn dan game developer conferences afgelopen maand in San Francisco weer gewoon. Cloud gaming krijgt ook een steeds grotere rol. Dus juist wat ik net zei voor die consumenten, er komen alleen maar meer mogelijkheden om mensen direct thuis die games te laten proeven. Dus voor makers en uitgevers zijn er weer evenementen. Voor fans ook wel dingen om samen te genieten. Maar niet meer de combinatie van de twee zoals de E3, denk ik.
Gaan we nog echt iets missen van de E3?
Ja, een jaarlijks momentje. Het was eigenlijk altijd een soort pakjesavond voor gamers. Ja, nee, echt. Weet je wel, want een heel jaar lang keek je uit. Zeker sinds internet was met livestreams. En dan, vol anticipatie, welke nieuwe games krijgen we dit najaar? Weet je wel, want dan komen de meeste titels uit. En dat dan discussiëren op fora en in chats. Weet je wel, echt samen er naartoe leven. En dat gaat nu weg. Maar in plaats daarvan hebben we nu gewoon 10 kleine pakjesavondjes met al die livestreams door het jaar heen.
Dat is ook leuk.
Zeker.
Dankjewel. BNR's tech-redacteur, gamekenner Joe van Buurik. Ook dank mijn co-host Menuwij van Video Legal.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.